Stuifmeelpodcast nummer 114 is een hele bijzondere. Het is namelijk een kersteditie met zo dadelijk de achtergronden van onze kersttradities, die heel vaak niet terug te voeren zijn op de Bijbel, maar op hele andere dingen. Frans vertelt je wat precies. En dan hebben we straks ook nog het Omroep Brabant kerstverhaal 2024. Het is op de radio uitgezonden, maar het moet ook ergens terug te luisteren zijn. En dat gaat dan zo dadelijk gebeuren. Nou ja, als je alleen maar dat wil horen, dan skip even het eerste kwartier ongeveer. Dan hoor je wat er nou volgens ons werkelijk gebeurd is in Nazareth ongeveer 2000 jaar geleden. Maar eerst kersttradities, Frans. Want we kunnen eigenlijk wel zeggen dat er natuurlijk het Bijbelse kerstverhaal is. Maar daarna hebben we met hulp van een aantal heidense volkeren er een boel bij verzonnen, kun je wel zeggen. Hè?
Ja, absoluut. Eigenlijk alles. Het enige wat dan nog zeg maar rest is de kerststal. Maar die wordt tegenwoordig ook niet zo heel veel meer neergezet. Mensen zetten alleen nog de kerstboom neer.
Ja.
Maar de kerststal is eigenlijk het enige wat een beetje komt uit de tijd van Franciscus van Assisi. Die heeft de eerste bedacht.
Okay.
En langzamerhand zijn toen kerststallen het land ingekomen en bij de mensen terechtgekomen.
Ja.
Maar ook kerstmis werd ook niet altijd het begin gevierd.
Okay.
Dat is ook pas veel later.
Dat is pas veel later.
Dan onze Heer Jezus Christus overleden was.
Hoe zit dat bij jou thuis dan? Doe jij het helemaal natuurgetrouw of waarheidsgetrouw? Of hoe doe jij dat dan?
Nou, ik heb gewoon een mooie kerstboom met een kluit. En die zetten we weer de tuin in. En als het goed is, dan overleeft die. Maar ook soms overleeft die niet, dat moet ik ook eerlijk bekennen. En dit jaar hebben we weer een nieuwe. Want vorig jaar was die we hadden helemaal zonder naalden. En dan is het ook niet meer leuk.
Nee.
En dan hebben we maar laten vergaan. Maar daar hebben we heel veel vogels plezier van gehad. Want we hebben er allerlei fruit in gehangen. En dan is het een mooie fruitboom voor de vogels.
Ik kreeg gisteren nog even een appje van iemand die zei van, hey, zeg eens even tegen de pastoor, want ik belde nog even met een pastoor, dat het kindje Jezus al in de kribbe ligt. Ja, hoezo? Dat hoort toch ook? Dat hoort hij ook thuis. Ja, maar die hoort eigenlijk pas op eerste kerstdag te liggen natuurlijk.
Precies. Ja.
En daar heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan, want ik zie heel vaak kerststallen waar ik dan langskom en dan zie
er ligt er al.
17 december ligt daar Jezus al te kraaien.
Maar
hoor.
Ik kan me herinneren dat in de jaren 50, 60... En ook bij mij thuis, dat mijn moeder was op de eerste kerstdag kinderke Jezus in de kribbe legde. En daarvoor was hij gewoon leeg.
En waar kwam dan het kind ook nog uit Maria of ging het niet zo ver?
Nee, zover ging het niet. Want toen was het speelgoed nog niet zo modern. Nee, die lag gewoon nog in de kast. En die werd dan op een gegeven moment, als de eerste kerstdag de ochtend was, dan werd het kinderke Jezus in de kribbe gelegd.
Ja, zo
en dat gebeurde ook in de kerk, want ik ben even koorknaap geweest.
Ja.
De pastoor die kwam dan eerste kerstdag met kinderke Jezus die dan in de kribben neerlegde.
Een stuifmeel, maar dan een heel klein beetje anders, Frans.
Jazeker.
We doen het fijn in kerstsferen dus. Want een heleboel dingen die wij dus heel gewoon vinden rondom de kerst, die hebben dus eigenlijk helemaal niks met het oorspronkelijke kerstfeest te maken. Maar waar komt het allemaal wel vandaan, Frans?
Ja, nou dat is het punt. Het bomen vereren, dat gebeurde al heel lang geleden. Maar in ieder geval, zeker is dat 1000 jaar voor Christus. De Germanen, een heidense stammen, die hadden dan een soort godsfeest. En dan pakten ze ook een dennenboom en daar sloegen ze een kruis onder. Die zetten ze dan buiten neer en dan hingen ze allerlei versiersels in. En dat was dus eigenlijk gewoon puur gebruik voor het aanbidden van de goden. In het Joelfeesten heette dat dan.
Ja.
In 25 december was dat dan ook. En dan wilden ze ook heel graag hebben dat de oogst in oktober het jaar erop goed zou lukken. Oftewel dat het hele jaar door wenselijk weer was voor een goede oogst in oktober. En dan versieren ze ook de bomen. Maar het is ook al eerder bekend daarvoor dat heel veel stammen, en dan niet alleen in Europa, maar over heel de wereld, bomen erg vereerden. Door het kloppen tegen de bomen, door het aanbidden van bomen, door het rondlopen met bomen, door bomen te verkoesteren op allerlei manieren. Maar later hebben dus de Germanen de bomen echt dichter bij huis gehaald. Dat is dan het eerste teken van het eeuwige groen wat ze bij huis haalden.
Oh, dat is een beetje het idee. De boom staat voor eeuwig groen.
Ja. En dan haalden ze ook dan marentakken bij in landen waar marentakken waren. Bosbessen, de blauwe bosbessen, ook eeuwig groen. Dus alles wat met groen te maken had, dat probeerden ze dan binnen te halen. En dat hielden ze dan op een joelfeesten. En die culturen die gingen gewoon door. En op een gegeven moment was ook een bepaalde stammen die vereerde dan Odin. En die versierde dan de bomen door lijkjes van dieren erin te hangen. Ja, dat was dus een versiering. Maar ook wel eens, als het dus aan andere stammen ging.
Ja.
En grote bomen, dan gingen er ook mensen in. Dat was gewoon puur om de goden gunstig te stemmen.
Gadverdamme.
Dus het versieren van bomen gebeurde al heel lang. En de Germanen zijn wat verder gegaan. Die hebben dus de kerstboom speciaal ervoor gepakt. Dan later is het ook nog eens een keer zo dat in Europa was het duidelijk dat ze ook steeds verder met die kerstboom gingen, de Germaanse stammen. Ja. En ja, wanneer zijn die dan voor het eerst in huis gekomen? Ja, dat is allemaal heel veel later gebeurd. Ik heb begrepen dat in Duitsland voor het eerst kerstbomen binnenkwamen. In Duitsland was de eerste, mensen waar dus de kerstbomen naar binnen kwamen. En er waren dus ook hele rijke mensen. Rijke mensen konden dat dan ook betalen. En dan praten we over de 13e eeuw. Dan is dat gebeurd. En in de 17e eeuw was het heel duidelijk dat in heel Duitsland iedereen dan langzamerhand een kerstboom had hangen.
Dus gaat wel even 400 jaar overheen.
Ja, dus, zo lang gaat er overheen. En dan in Engeland is daarna op gaan volgen. Ja. Maar het grappige is dat de Italiaanse bisschoppen in de 19e eeuw de christenen verboden om kerstbomen binnen te zetten, omdat het een heidens gebruik was. Dus toen moesten ze
wel
weer uit. Ja, precies. Ja. En toen moesten ze er weer uit. Maar uiteindelijk is het daar ook allemaal goedgekeurd. En later is die kerstboom duidelijk steeds een grotere impact geworden in de huizen.
Ja.
De kerststal die is er pas later bijgekomen. En dat heeft ook Franciscus gedaan. Franciscus van Assisië. Mm-hmm. Die begon het eerst met kerstbomen te bouwen. En dat heeft hij dus op een gegeven moment verder voortgezet door het over te geven in grotten en noem maar op. En vanuit Italië zijn langzamerhand de kerststallen ook onze wereld binnengekomen.
Oké, en dat is dan de combinatie met de boomgordel. Wat voor bomen waren er trouwens toen ze dus binnenkwamen? Waren dat toen al de dennenboom of eigenlijk de sparren die wij dan tegenwoordig hebben staan? Of
ja, de dennenboom die is al heel oud, maar in feite is het inderdaad wat ze binnenhaalden was de coniferen over het algemeen.
Okay.
Want in andere landen groeiden natuurlijk andere coniferen. En wij zeggen tegen de samenstelling van allerlei naaldbomen noemen wij naaldbomen.
Ja.
De originele naam is coniferen.
Okay.
Dat is niet alleen dat ding wat langs de oprijlanen staat.
Ja, wat je heel regelmatig ziet als scheiding van de tuin en zo.
Ja, precies. Nee, dat is het dus niet. Nee, het is dus vooral allerlei soorten dennenbomen die daarvoor gebruikt werden. Allerlei sparrenbomen.
Ja.
En dat is ook dan heel bekend, want uiteindelijk de Duitsers zijn ermee begonnen. Die hebben ook het liedje O Dennenboom ontwikkeld. Wij hebben dat gewoon puur vertaald.
Ja.
En, maar ook, eigenlijk zeggen zij tannenbaum. En tannenbaum is duidelijk een spar. Een dennenboom
dus
in het
daarom,
Duits.
Want dat vroeg ik me altijd af. En ik weet dat wij dus O Dennenboom tegen de spar staan te zingen.
Ja.
Dus die spar denkt ook van.
Ja, precies.
Ik ben helemaal geen dennenboom.
Precies.
Maar dat is dus gewoon een vertaalfout eigenlijk.
Een pure vertaalfout. Want de Duitse naam voor dennenboom is kiefer. Dat is de naam voor dennenboom. En ze hebben dus eigenlijk tegen de sparren staan zingen. Die sparren waren dus makkelijker te gebruiken. Het was ook bekend dat die sparren wat langer de naalden vasthielden. Zonder dat er nu allerlei. Want nu zijn er allerlei kruisingen. De Noordman bijvoorbeeld is er zo eentje.
Ja.
Die houdt heel lang de naalden vast. Maar toen was dat allemaal nog niet. En dan gebruikten ze toch wel de sparren omdat die langer de naaldjes vasthield. En die was ook makkelijker binnen te halen. Omdat overal in heel Europa stonden wel sparren. Dus wat dat betreft waren sparren wel de bomen die het meeste bekend waren. En daar hebben die Duitsers het liedje op gemaakt. En dat hebben wij dan vertaald in het Nederlands met O Dennenboom. Maar ook nog eens aan het Christusfeest. Want Christus is dan het jaar nul overleden.
Toen is hij geboren, toch?
Ja, toen is hij geboren, maar ja, daarna is hij overleden.
In het jaar 29, en toen was hij 33. Dus dat klopt het een en ander niet.
Daarom, dat wou ik net zeggen. Dus ik houd er eventjes op dat hij in die periode is.
Het ergens is ergens
geboren,
daar gebeurd. Ja.
En gestorven.
Ja.
Maar 200 jaar later is pas het kerstfeest begonnen. En heel eenvoudig door dat is nog veel mooier ook, door een Romeinse krijgsheer, Julius Africanus.
Julius Africanus.
Die was langzaam bekeerd tot het katholicisme.
Oké, was dat ook een zwarte man of niet?
Nee, het was gewoon een echte Italiaanse man.
Een Italiaanse man.
Maar blijkbaar had hij die naam Africanus gekregen omdat hij in Afrika toen veroverd had. Dan heeft hij dus de bijnaam erbij gekregen. Maar die heeft dus in 200 na Christus bedacht, eigenlijk 221, we gaan Christus vereren.
Ja.
Laten we dat dan maar doen. Dan niet alle Romeinen tegen het harnas in. Dat past ook wel uit die tijd.
Mm-hmm,
het harnas te jagen. Laten we het doen op de dag wat we al iets vierden. En ze vierden op 25 december vierden de Romeinen al feesten.
Aha,
het einde van het jaar. En toen dacht hij van weet je wat, dan plak ik dat er gewoon bij. Dan doen we dus Christus vieren op die datum. Nou, zo zijn ze dus begonnen. Maar officieel is pas later origineel door een grote druk van keizer Constantijn de Grote. En dat was dan in 312. Die heeft dus gezegd, en nou is het echt definitief, we gaan 25 december gaan wij het Christusfeest vieren. Het kerstfeest vieren om Christus te vereren. Dus eigenlijk hebben de Romeinen het bedacht toen zij zelf overhingen tot het katholicisme. Maar ja, er was natuurlijk van alles wat in het groene zat. Daar namen ze dan ook maar mee. Omdat natuurlijk, dan konden die Romeinen ook niet stoppen. Want we hadden natuurlijk heel groot Europa veroverd. Ja, al die Germanen die wilden toch nog gewoon doorgaan met het vieren van het eeuwige groen. Want die wilden nog steeds een goede oogst hebben. Dus hebben ze toen gewoon maar bijgepakt. En uiteindelijk is dat het grote feest geworden. Kerstal. Plus, kerstboom die inderdaad in de huizen kwamen van de mensen. Maar dat zie je pas, het is pas heel laat gebeurd in de 19e eeuw. Toen is het pas eigenlijk echt ontstaan.
Juist. En die dingen die allemaal in de boom hangen?
Ja, dat is ook
geen lijken meer, gelukkig.
Nee. Het zijn allemaal versiersels geworden. En heel veel blinkende spullen. Ja, dat is dan inderdaad toch wel heel belangrijk om te weten. Vooral die kerstballen. Ja, dat is ook allemaal gebeurd doordat de mensen vroeger bang waren voor heksen en al dat spul, al dat gespuis.
Ja.
En ook de Germanen zijn daarmee begonnen. Die haalden op een gegeven moment, die hadden dus dan een speciale manier om bepaalde stenen heel glad te polijsten. En dan leken het net spiegels. En daardoor weerden zij eigenlijk de heksen. Want de heks, als ze in de spiegelbeeld kijken.
Oh, ja.
Hè, dus als iemand thuis komt, die durft bij jou niet in de spiegel te kijken. Dan moet je wel vraagtekens stellen.
Okay.
Maar goed, in die tijd was dat heel duidelijk. Alleen ja, op een bepaald moment zijn de mensen verder over na gaan denken. Want het is gewoon doorgegaan. Ook in de 11e eeuw, in de 12e eeuw. En toen op een gegeven moment dat meer met vormen konden maken van bepaalde metalen. Toen dachten ja, die spiegels. Ja, als de heks in de spiegel kijkt, dan is het duidelijk. Maar als die heks naast de spiegel gaat staan, kan die toch het huis binnendringen. En toen hebben ze dus blinkende ballen gemaakt.
Ja.
En die blinkende ballen, die alle kanten spiegelt dat dan.
Ja.
Dus, en dat betekent dat de heksen dus niet binnen durven te komen. Vandaar ook heel veel kerstbomen in het begin van de tijd echt in de voorkant stonden. Echt in het voorraam. Ja. Zodat als de heksen daar binnenkwamen, zagen die blinkende ballen. Ja, dan wisten ze dat ze daar niet binnen moesten komen. Dus het zijn dus allemaal dingen die inderdaad gebeuren. En vandaar dat wij nog steeds kerstballen hebben. Omdat wij kerstballen leuk vinden. Maar het is eigenlijk dus een puur heidens gebruik om boze geesten, vooral heksen, te weren.
Ja, ik moet zeggen, ik vind dit altijd reuze interessant om te weten. Allemaal.
Ja, precies. Dat is toch leuk als je dat weet. Nou, dan gaat het over eten en drinken.
Ja.
Waarom hebben we nou speciale kerstmaaltijden?
Ja.
Ook dat is uit de tijd van de Germanen.
Ja,
die hadden hun joelfeesten.
Ja.
En dat betekende dus, dan hadden ze een goede oogst gehad. En bewaren ze een deel van die goede oogst. Bewaren ze juist op die 25 december om de goden te gaan vereren.
Okay.
En dan flink te eten en te drinken. En te laten zien dat ze blij waren dat de oogst goed was geweest en dat ze hoopten door flink eten, door het groen binnen te halen, dat de goden dachten, ja, we moeten wel weer zorgen dat ze volgend jaar ook weer datzelfde feest hebben. Dus dat de kerstmaaltijd is ontstaan,
ook alweer.
Ook in de Germaanse tijd. Dat is echt bijzonder dat dat inderdaad allemaal terug te herleiden is uit de Germaanse tijd. En wat ik persoonlijk nu zelf de laatste jaren heb meegemaakt, is dat er weer een kentering is. Die kerstal die ooit Franciscus van Assisi mee begonnen is, die zie je bijna niet meer in de huizen. Je ziet alleen nog maar de kerstboom. Dus als je praat over het katholieke feest, er is eigenlijk niks meer van over in de huizen. Want
nee, ja, goed, je ziet ze nog wel, hè? Af en toe nog wel een losse Maria en een Jezusje.
Ja, af en toe zie je nog bij mensen iets, een kerststalletje, maar over het algemeen niet meer. En wat kunnen we ook merken in de bossen, dat de mensen ook niet meer komen om mos en bosbes en marentakken weg te halen. Want ja, die kerststallen zijn er niet meer. Ze hebben een kerstboom genoeg.
Ja.
En je ziet dus bepaalde soorten die echt zeldzaam waren, die geroofd werden. En waar we met z'n allen goed op moesten letten als boswachters in die periode van de kersttijd. Dat we nou niet meer hoeven te doen, want er wordt niks meer geroofd. Als er nog mensen kerststallen bouwen met mos en dergelijke, dan komen ze dat tegenwoordig ook gewoon bij de grote supermarkt.
Bij de Boerenbond of wat dan ook.
Ja, precies. Dus in die zin is er weer een kettering aan de hand. Dat dus die kerstboom, die zorgt ervoor dat er niet meer kerstbomen uit het veld gehaald worden. Want er zijn allerlei mensen die verkopen kerstbomen aan de deuren. Mossen worden niet meer gehaald, want dan kunnen ze dan halen bij de grote groenbedrijven, om ze maar kort zo te noemen. En het grappige is dat de kerststal, ja, ik zie ze bijna niet meer in de huizen staan. Dus
nee.
Het echte kerstfeest van de katholieken, dat is wel aan het verdwijnen.
Dat is aan het verdwijnen.
Maar de kerken lopen ook leeg, dus dan zie je het ook aan.
Daar zie je ook iets aan, hè. Maar ja, goed. Ook dat kunnen weer golfbewegingen zijn, hè. Dat weet je.
Ja, dan weet je nooit. Kan we best wel een keer terugkomen, hè. Bedoel, ja, dat weet je nooit van zijn leven. Ja. En dan zal het moeten de boswachters weer opletten dat er weer niet te veel geroofd
dat
wordt.
Dat er weer een bos wordt gejat.
De bossen. Daar is het wel zo dat ergens in die periode is dat met de kerstboom, dat op een gegeven moment de druïdes een grote rol hebben gespeeld in het leven van veel mensen. En die hebben op een gegeven moment ergens in het middeleeuws hebben ze besloten dat we toch iets meer met die kerstboom moesten gaan doen. En dat zijn de kerstbomen die werden midden op dorpspleinen neergezet. Nou, wat het leuke nou is, je ziet in sommige streken, zoals in Oostenrijk, maar ook in Zuid-Limburg, zie je de meiboom verschijnen. En dat is ook weer eigenlijk zo'n boom die zorgt ervoor, en in het verleden was dat ook een stukje extra verering om te zorgen dat je weer goede producten had op het land, zodat dus de oogst ook weer prima was. Dus het was een soort tussenstap dat je met kerstmis, had je dan 25 december, had je dus een grote verering aan de grote goden om oktober het jaar erop heel mooie producten te hebben op het land. En om dat dan wat extra te doen, deden ze dat met meibomen. Dat hadden de druïden besloten om op dorpspleinen meibomen neer te zetten.
En tot zover deel 1 van deze podcast. Deel 2 is een hele bijzondere, want dat is het Omroep Brabant kerstverhaal. En dan wordt er ook nog een klein beetje kerstgeschiedenis herschreven, mag je wel zeggen. Doen we elk jaar bij Omroep Brabant. Elk jaar weer een nieuw kerstverhaal met heel veel knipogen naar de actualiteit. Zo ook dit jaar, 2024. En je moet weten, tegenwoordig, deze dagen, we merken het tijdens de kerstdagen ook weer, speelt er een dakdekkersoorlog in Den Bosch. Nou, zoiets was er ruim 2000 jaar geleden in Nazareth ook al het geval. Hoe dat zat, beluister het in het kerstverhaal 2024.
Voor dit kerstverhaal neem ik u mee naar Israël. Ik weet het, daar wil het nog wel eens onrustig zijn. Dus gelukkig reizen we ook een heel stuk terug in de tijd en komen we uit in het oude Israël van net voor het begin van onze jaartelling.
Zo de mythe Yahweh nog aan toe. Daar gaat weer een stuk van de voorgevel.
We zijn in Nazareth. Een anders zo vredig dorpje, maar de laatste maanden is er heel wat trammeland. Er is zelfs sprake van een heuse timmermansoorlog waarbij de plaatselijke timmerbedrijven, zoals dat van Jozef van Nazareth, die we net hoorden, geregeld doelwit zijn. De plaatselijke krant, de Nagezet, stond er wekelijks vol mee.
Het wordt steeds gekker, hè? Ze zetten zelfs cobra's in.
Cobra's?
Ja, van die giftige slangen die ze neergooien om mijn ezel te bijten. Eens kijken of er weer een ligt.
Wat is dat voor gejank, Jozef?
Daar hebben we Maria, de vrouw van Jozef.
Dat is de knijpkat. Als ik die kat in zijn kont knijp, dan geven ze ogen licht.
Nou ja zeg, dat is toch zielig?
De Bond van Timmerlieden heeft ons aangeraden om noodpakketjes in huis te halen. We zullen nu eenmaal moeten wennen aan de timmermansoorlog in het dorp. En daar hoort de knijpkat nou eenmaal bij.
En in het oude Israël gebruiken ze daar nog levende katten voor.
Levende katten? Niet lang meer als Jozef zo doorgaat met het arme beest.
Het is al klaar. Geen cobra's bij de ezel deze keer.
Wel weer in zijn stuk van de gevel geknald. Waar is dat toch allemaal voor nodig?
Geluk bij een ongeluk dat we timmermannen zijn, kunnen we zelf de schade weer herstellen. Ik ga mijn hamer even halen.
Prima, ik ga mijn aflevering van Joodse Vrouwen verder afkijken.
Weet je wat nou het probleem is met die timmermannen hier? We hebben er gewoon te veel. De timmermannen komen van heinde en verre naar Nazareth, omdat het hier zogenaamd een walhalla voor timmermannen is. Zo'n timmerman Frans, die had toch veel beter in Brussel kunnen blijven. En ik, de gewone timmerman, kom amper nog aan de bak. En als ik een keer een paar klusjes krijg, dan gooien ze weer een cobra naar mijn ezel of blazen ze mijn werkplaats op. Het wordt hoog tijd dat er een keer wat aan gedaan wordt.
En dat vinden meer timmerlieden. Vandaar dat bij de laatste bestuursverkiezingen van de Bond van Timmerlieden timmerman Geert een grote overwinning haalde. Maar omdat hij nogal omstreden was vanwege zijn uitspraken over Mesopotamiërs, mocht hij zelf geen voorzitter worden en schoof hij timmerman Dick naar voren. Voel je hem? Schoof hij timmerman
Dick. Ja, ik snap hem. Oh, komt u maar binnen hoor. De deur is er toch uitgeblazen.
Goedemiddag. Ben ik hier bij timmerman Jozef van Nazareth junior?
Jazeker. En u bent?
Ik ben de engel Fabriel. Ik ben gekomen om het strengste timmerliedenbeleid ooit door te voeren. Er zijn zoveel timmermannen in Nazareth, daar ga ik een einde aan maken.
Helemaal mee eens.
Wie is daar, Jozef?
Dit is de enge Fabriel.
Nee, de engel Fabriel.
Whatever. Maar die komt eindelijk iets doen aan die wildgroei van timmermannen hier.
Juist. En daarom moet iedereen die niet kan aantonen dat hij gediplomeerd timmerman is, onmiddellijk zijn zaak sluiten en het dorp uit.
Jij hebt toch al je diploma's, Jozef?
Ja, wat dacht je?
Zou ik die dan even mogen inkijken, meneer van Nazareth?
Dat is te zeggen. Ik zou niet weten waar ik die heb.
Dan vrees ik dat u de deuren zult moeten sluiten.
Ach, mens. Er zit geen eens een deur in. Ik heb gewoon mijn diploma's, alleen niet hier.
Waar liggen die dan?
Ja, weet ik veel. Ergens. En anders sta ik daar wel in het register van de timmermansschool, denk ik.
Dat is helemaal in Bethlehem.
Mevrouw Fabriel, u kunt toch niet verlangen dat ik even heen en weer naar Bethlehem ga om een papiertje op te halen? Dat is toch geen beleid?
Ik ben het beleid, meneer van Nazareth.
Nou, wees er maar trots op.
Liefje, maak je niet zo druk. Die diploma's liggen vast nog wel in een kastje.
Waarvan ik er een paar honderd heb staan.
Maar zolang u ze niet hebt laten zien, mag u geen timmerwerk uitvoeren. Op straffen van 500 shekel boete. Per geconstateerde overtreding.
Ja, ween nog aan toe. Dit kan toch allemaal niet waar zijn?
Mijn boodschap klopt.
En zo liet de engel Fabriel Jozef en Maria verbijsterd achter. Uiteraard keerde Jozef wel alle kastjes in het huis en de werkplaats binnenste buiten op zoek naar zijn diploma's. En uiteraard doorzocht hij met de knijpkat ook de donkere zolder, maar tevergeefs.
Ik ben bang dat ik al weet waar die diploma's gebleven zijn.
Oh, waar dan?
Bij mijn moeder op zolder.
Oh nee, hè.
Jozef was helaas al jaren gebrouilleerd met zijn moeder Rachel. Het laatste wat hij van haar had vernomen was een gerechtelijk dwangbevel dat hij zijn timmerbedrijf Jozef Junior moest noemen om verwarring met het bedrijf van zijn overleden vader te voorkomen.
Dus ik stop toch liever voor eeuwig met timmeren dan dat ik daar maar één stap over de drempel zet.
En die drempel heb je nog zelf voor haar getimmerd ook.
Dus er zat niets anders op dan het timmerbedrijf voorlopig te sluiten en de diploma's van Jozef bij zijn timmerschool in Bethlehem op te halen. Maar daarover hoort u morgen meer.
Morgen meer? Dus dit was het?
Voor vandaag wel, ja.
Oh, maar heb je het briefje met onderwerpen die ik in deel 1 wil bespreken dan niet gehad?
Jawel, maar daar hebben we nu even geen tijd meer voor.
Ik vind jou een ongelofelijke flapdrol, weet je dat?
Ik jou ook.
Weet je wat? Ik ben er klaar mee. Laten ze de tering krijgen. Ik ga naar huis.
Kom op, Jozef.
Nee, ik denk er niet aan. Het is voor mij voorbij.
Oh, en wat nu?
Wat nu? Gewoon morgen verder.
Maar Jozef is net weggelopen.
John de Mozes praat wel even met hem. Morgen zit hij er gewoon weer door.
En even kijken of hij er weer bij is vandaag. Jawel hoor, daar zit hij. Jozef van Nazareth Junior. Ja, 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 ja. Dus gaan we verder waar we gebleven waren.
Gaat het wel goed met je?
Ik weet het niet, Jozef. Er ligt me iets zwaar op de maag, hoor.
Schatje, je hoeft niet per se mee naar Bethlehem, hoor. Het is even een kopietje van mijn diploma halen en voem klaar.
Oh ja? En wie zegt me dat jij niet even snel de afslag Jeruzalem pakt en een paar heilige maagden met een bezoekje vereert en voem klaar? Jij hebt je timmermans ogen niet in je zak zitten, hè, Jozef van Nazareth?
Mooi is hij geworden, hè, onze nieuwe deur.
Je kunt zo mooi timmeren, Jozef. Daar zou je eens wat mee moeten doen.
Goedemiddag.
Oh nee, die enge Fabriel weer.
De engel Fabriel.
Dat zeg ik. U kon mij vast niet vertellen dat ik gewoon met mijn bedrijf door mag gaan, hè? Nee.
Nee, meneer van Nazareth. Ik kom u melden dat u een dwangsom van 500 shekel opgelegd heeft gekregen voor het uitvoeren van illegale timmerarbeid.
Illegale timmerarbeid? Waar hebt u het over?
Wij hebben geconstateerd dat u een nieuwe deur in uw huis hebt gezet.
Maar die hebben ze eruit geblazen. U kunt toch niet verwachten dat ik met mijn vrouw in de vrieskou was gaan zitten?
Had u maar een gediplomeerde timmerman moeten bellen, meneer van Nazareth. En let op, vanaf komend jaar gaan de dwangsommen omhoog naar 1000 shekel en wordt u ook gekort op de kinderbijslag.
Nou, dat komt dan goed uit, want we hebben geen kinderen.
Dat moest ik u ook nog vertellen. Uit uw vrouw zal binnenkort een kind geboren worden dat de koning der timmerlieden zal worden. U zult het de naam Alfred geven.
Jezus.
Dat mag ook. Dat moet u zelf weten.
Waar haalt u die onzin vandaan?
Mijn boodschap klopt.
Ik word kotsmisselijk.
Ja, ik ook. Wat een vreselijk mens.
Maar ik ben bang dat haar boodschap inderdaad klopt. Want ik denk dat ik ook weet waar die misselijkheid vandaan komt.
Inderdaad, de boodschap van de engel Fabriel klopt echt. Maria bleek hoogzwanger te zijn, wat nog een extra complicerende factor voor de ezeltocht naar Bethlehem was.
Zit je goed, Maria?
Jawel hoor, maar wat is dit voor rare ezel met die dikke hoeven? En wat gaat die hard?
Lekker toch? Dit is een vet donkey. Die zijn reuze populair tegenwoordig. Ze hebben extra aandrijving, maar je hoeft er geen helm mee op te zetten. Ideaal!
Ideaal? Ik vind het maar gevaarlijk. Nu je het zegt, ik zie er ook wel eens van die jonge kinderen op rondrijden. Levensgevaarlijk.
Ach, zeur niet. Op zo'n vet donkey zijn we tenminste veel sneller in Bethlehem.
Daar had Jozef op zich gelijk in. Al was er nog wel wat oponthoud onderweg.
Wat gaan we nou krijgen? Wat doen jullie hier op de weg?
Wij voeren actie tegen milieuonvriendelijk ezelvoer.
Via de ezelontlasting komen de meest schadelijke gassen in ons milieu terecht.
Dat kan allemaal wel wezen, maar wij moeten zo snel mogelijk naar Bethlehem. Anders kan ik mijn timmerbedrijfje definitief vaarwel zeggen.
Dus u vindt uw timmerbedrijfje belangrijker dan onze toekomst? We hebben ook recht op frisse lucht en een groene omgeving. Misschien sterft de dodo straks wel uit of wordt het Sinaï-bos woestijn.
Nou, dat zal zo'n vaart allemaal niet lopen, toch?
Daar zou ik niet zo zeker van zijn.
Pas toen de avondspits voorbij was, konden Jozef en Maria doorrijden naar Bethlehem. Maar toen was de timmerschool, waar Jozef zijn diploma's haalde, inmiddels gesloten.
Dan moeten we maar een plekje vinden om te overnachten, Maria. Maria, wat is er? Ik geloof ook, Maria. Daarom zit ik elke zaterdag in de synagoge.
Nee, suffert. Ik geloof dat de vliezen breken. Het kind komt.
Oh nee. Help, is er een dokter in de buurt?
Maar nergens in Bethlehem was een dokter te bekennen. En een hotel of pension was er ook niet. Behalve Bethlehem and Breakfast. Maar dat zat ramvol geboekt voor de feestdagen. Desolaat dwaalden Jozef en Maria op hun fat donkey door Bethlehem, voor zij in de wijk Wakker Israël een paar leegstaande berthuisjes vonden die toch weg moesten. In een daarvan stond een os en een ezel. En daartussenin schonk Maria het leven aan een oogverblindend mooie baby. Vanuit de omliggende velden kwamen de herders en hun schapenkudde naar het huisje, omdat zij onmiddellijk begrepen dat er iets heel bijzonders aan de hand moest zijn.
Goedemiddag samen.
En uit het oosten waren twee wijzen gekomen. Eén van hen had zwarte vegen in zijn gezicht.
Ja, vroeger was ik helemaal zwart, maar dan kom je in het jaar nul niet meer mee weg.
U bent maar met z'n tweeën. Ik had u eigenlijk met z'n drieën verwacht.
Ja, koning Pieter is in Enschede achtergebleven. Is een beetje overspannen. Maar wat is er eigenlijk aan de hand? We zagen een soort goddelijk lichtschijnsel boven uw huis in Nazareth. En voor we u konden aanspreken, reed u weg met een vet donkey naar Bethlehem.
Gelukkig zagen we die hier voor de deur staan, anders hadden we u nog niet gevonden.
Goddelijk schijnsel boven ons huis? Oh, wacht, dat was natuurlijk de gevel die in de fik stond.
Hier eindigt ons kerstverhaal 2024. Daags na de bevalling keerden Jozef en Maria met hun zoon en de timmerdiploma's van Jozef terug naar Nazareth. Net op tijd voor Maria's favoriete programma.
Kun je even kijken in de nagazet hoe laat Joodse Vrouwen begint?
Poeh, waar ligt dat ding? Oh, hier. Hey, Maria, kijk eens wat ik hier vind. Mijn originele timmerdiploma's. Die lagen al die tijd zeker in dit laadje. Is dat niet grappig, Maria?
En de kleine Jezus zou opgroeien als verlosser van alle timmermannen in Nazareth. Wij wensen u een aangename kerst en heel veel goeds, geluk en vrede in het nieuwe jaar.
En tot zover dit kerstverhaal en tot zover ook deze podcast. Een volgende Stuifmeel-podcast hoor je komende zaterdag. In alle vroegte komt die al online te staan. Dat is de laatste van 2024 en bevat dan ook een terugblik op het bijna voorbije jaar.